goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Toen mijn man en ik in 2007 een kind kregen, hadden we niet echt een plan, wel goede voornemens. We gingen onze zoon tweetalig opvoeden, Engels en Nederlands. Of dat een beetje gelukt is, dat ga je later in deze podcast horen. Mijn man heeft trouwens een Engelse naam, George, maar is een Hollandse jongen. Ik ben Brits-Nederlands, kind van een Britse vader en een Nederlandse moeder. Geboren in Engeland, maar grotendeels opgegroeid hier in Nederland. Toen mijn ouders in de jaren 70 kinderen kregen, hadden zij al helemaal geen plan. Podcasts waren er nog niet en er was geen Google. Nou is er intussen veel research over meertaligheid bij kinderen. En in de komende 2 afleveringen ga ik daar dan ook over praten. En dat doe ik met Dr. Sharon Unsworth. Ze is taalwetenschapper, docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. En Sharon maakt een podcast over meertaligheid, Kletsheads. Leuk dat je luistert. Ik ben Maria Punch. Over meertaligheid bij kinderen zijn veel aannames, van die hardnekkige stellingen die maar terugkomen over wat nou goed, raadzaam of helemaal fout is. Met Sharon neem ik een aantal van die stellingen door. Deze bijvoorbeeld. Meertalige opvoeding moet je beginnen ruim voordat een kind begint met praten.
Ja, nou, er zitten verschillende aspecten daaraan, denk ik. Korte antwoord is, vroeg beginnen is aan te raden. Maar laten beginnen betekent niet dat je niet meertalig kunt worden. Dus ik denk dat het wel goed is, sowieso, als je in verwachting bent van een kind en jij een andere taal spreekt dan de omgeving waarin je woont, of een andere taal dan je partner, dat je echt goed nadenkt over ja, hoe gaan we het aanpakken. He, dus dat je echt met een family language plan, wordt het vaak genoemd in het Engels, dat je daarover na gaat denken over hoe kunnen we het aanpakken. Dus ik denk het is wel handig een aan te raden om daar vroeg over na te denken, goed over na te denken. En ook omdat het, ja, kijk, op het moment dat een baby er is, zit je met je hoofd met allerlei andere dingen. Voornamelijk, ja, denk ik, met wanneer ga ik het volgende keer slapen. Maar je bent gewoon met allerlei andere dingen bezig. Dus het is goed als je al van tevoren daarover hebt nagedacht. Want in de loop der tijd wordt het een automatisme, de taal die je spreekt met je kind. Dus je bouwt een soort taalrelatie op. Dat heb je vast wel zelf ervaren. Dus ja, met bepaalde mensen praat je één taal. Terwijl ik heb vrienden met wie ik eigenlijk alleen maar Engels praat. Terwijl we net zo goed in Nederland zouden praten. En ook andersom. Dus dat is ook hetzelfde als je tegen je kind praat. Dan je bouwt een soort relatie, taalrelatie op met dat kind. En ik denk dat als je beslist om, ja, op het moment dat zij bijvoorbeeld gaan praten, ik denk van oké, nu kan ik echt gaan beginnen. Ze praten wel. Ik ga nu switchen van Nederlands naar mijn moedertaal, wat dat ook mag zijn. Mm-hmm. Dat wordt heel lastig, denk ik. Lastig voor jezelf, maar ook, ik wil niet zeggen lastig voor een kind, maar de vraag is of, vooral als je die switch maakt van het Nederlands naar een andere taal. Dus ik heb het over kinderen die nu opgroeien in Nederland. Het wordt wel lastig om ze van te overtuigen, als het ware, dat het de moeite waard is dat zij ook die switch maken. Want als mama of papa prima Nederlands kan, dan ja, waarom zou je die moeite maken? Waarom maak je, ja, life shouldn't be so difficult, toch?
Mm-hmm, ja, yeah. Als ik kijk naar mijn eigen zoon die nu 13 is, en wij hadden niet zozeer een family language plan, maar we hebben het zeker erover gehad. Mijn man is Nederlands, spreekt ook goed Engels. En we hebben in ieder geval bedacht, we willen graag dat ons kind het Engels meekrijgt. Het Nederlands zal vrij automatisch gaan via school en alles.
Maar in het begin heb ik zeker, toen hij echt nog een kleine baby was, heb ik echt wel Engels met hem gesproken, maar ook wel Nederlands. Mm-hmm. En ja, een baby geeft gewoon nog niet zoveel terug. Dus natuurlijk praat je met je kind, maar die zit je ook af en toe een beetje zo lodderig aan te kijken. En op een gegeven moment was hij, denk ik, anderhalf. En toen ging zijn taal in één keer heel snel. En als een soort papegaai zei hij alles na. Mm-hmm. En toen zei ik tegen mijn man, en we waren ook op vakantie in Italië. Ik zei, we moeten nu, vanaf nu, echt het Engels consequent met hem gaan spreken. En dat hebben we ook gedaan. En natuurlijk ging hij ook naar de crèche en kreeg hij daar Nederlands te horen. En hij heeft dat, denk ik, heel goed opgepakt. Dat, ja, dat zeg ik onwetenschappelijk. Maar ik voelde het moment van het is nu of nooit. En daarvoor was het dus eigenlijk een beetje een rommelige fase. Hebben we dat dan, nou ja, goed gedaan, tussen aanhalingstekens?
Kijk, ik denk dat het zijn adviezen die je kunt geven. Hè? Hoe je meertalig opvoeden kunt aanpakken. Mm-hmm. En iedereen doet het eigenlijk op zijn of haar manier. Er zijn bepaalde dingen die echt af te raden zijn. Maar ik ben er altijd voor om niet te druk te maken over, ja, hebben we het nu rommelig gedaan? Nou ja, hoe gaat het nu? Daar ben ik benieuwd naar. Gaat het nu goed? Mm-hmm. Ja, dit is een beetje achteraf kijken. Ik denk dat jullie niet de enige zijn die in zo'n situatie zitten of hebben gezeten van we hebben gewoon zomaar wat gedaan en daarna hebben we besloten oké, we gaan het zo gaandeweg beslissen hoe is het beste. En, ja. en vaak gaat dat prima, soms ook niet. En het hangt ook af van ja, hoeveel ondersteuning krijg je dan, vooral als jij diegene bent die de minderheidstaal spreekt. Hoeveel ondersteuning krijg je voor dat meertalig opvoeden? Dat is ook dat kan ook een belangrijke rol spelen in hoever het succesvol is om dat aan te pakken op een latere moment. Mm-hmm. Ik denk dat het wel goed is om te beseffen dat ondanks het feit dat een kind niks zegt, dat er van alles en nog wat gaande is in het hoofd van een baby.
Yeah.
Dus het is niet zo dat ze gewoon niet bezig zijn met taal. We weten uit onderzoek dat baby's echt vooral in het eerste levensjaar van alles en nog wat ontwikkelen en ontdekken over klanken in verschillende talen. Dus dat baby's in eerste instantie in staat zijn om allerlei verschillen te horen tussen talen, tussen klanken, de verschillende klanken die aanwezig zijn in verschillende talen. En dan in de loop van de eerste 12 maanden gaan ze zich, zeg maar, fine-tunen, inzoomen op de klanken die zij zelf horen in hun omgeving. Mm-hmm. Dus in die zin is het wel aan te raden om zo vroeg mogelijk te beginnen. Omdat je dan je kind de kans geeft om echt dat fine-tuning te kunnen doen in die eerste 12 maanden of zo.
En misschien is het goed om ook nog even te vertellen wanneer we bijvoorbeeld echt, wanneer gaan de meeste kinderen, zijn natuurlijk altijd een soort van gemiddelde, maar wanneer begint een kind met een eerste woord? Wanneer komt die spraak op gang?
Ja, dus eerste woord is rond 12 maanden, mm-hmm. maar het kan ook later zijn. En dan gaat het om combineren van twee woorden. Dat is vaak rond 18 maanden. En daarna gaan kinderen ook dan meer dan twee woorden bij elkaar aan elkaar koppelen. Ja. Zeker na 18 maanden merk je als ouder dat je kind ineens veel woorden gaat leren. Dus het heet in het Engels wordt het de vocabulary spurt genoemd.
Oh,
dus
mooi.
Ja, dan gaat het gewoon keihard, gaan ze heel veel woorden leren. En dat merk je dan meer, want ze zijn dan zelf het een en het ander aan het zeggen. Dat zijn allemaal soort richtlijnen. Want net zoals met lopen en eerste tand krijgen, zitten er heel veel verschillen tussen kinderen. Dat geldt ook voor die mijlpalen als het gaat om de taalontwikkeling. Ik zou zeggen, als je kind 2 jaar is en nog geen woord heeft gezegd, dan zou ik wel op zoek gaan naar advies.
Ik denk dat we langzaamaan naar de tweede stelling kunnen manoeuvreren.
Ja.
Jij noemde net, zei je van er zijn een aantal dingen af te raden. En ik kan me voorstellen dat we die misschien meepakken bij deze tweede stelling. Die luidt, voor een succesvolle meertalige opvoeding moet elke ouder zijn of haar eigen taal spreken met het kind.
Dat is één manier, maar het is zeker niet de enige manier. Dus ik denk vaak hoor je dat idee van één ouder, één taal. Dus one parent, one language. Dat wordt vaak aangeraden door deskundigen of in boeken en blogs over meertaligheid. Mm-hmm. Dat is één manier. Wat we weten uit onderzoek is dat het niet noodzakelijk is. En het is, biedt ook geen garantie. Okay, dat de ene ouder de ene taal moet spreken en de andere een andere. Op nummer 1, als het gaat om de keuze van de taal die je wilt spreken tegen je kind. Op nummer 1 staat de volgende vraag. In welke taal kan jij je uiten? Zodat je de relatie kunt hebben met je kind die je graag zou willen hebben.
Hmm.
Dus dat is het belangrijkste. Kijk, ik kan prima Duits, maar ik zou nog nooit tegen mijn kinderen in het Duits gaan praten, omdat voor mijn gevoel kan ik niet alles zeggen dat ik zou graag willen zeggen tegen een kind.
Ja.
Dus dat is een eerste vraag die je moet stellen als ouder of ouder in spe.
Ja, en met uiten bedoel jij, gaat het dus helemaal niet zozeer om, kun je goede grammaticale zinnen maken waardoor je kind dat zou kunnen leren. Maar echt, ik zou bijna zeggen de taal van het hart. Hè, kun je dus echt, ben je echt comfortabel in die taal om alles te zeggen wat je wil zeggen?
Ja, kun je denken aan de soort gesprekken die je zou willen voeren met je kind. Kun je die voeren in die taal? Het is één ding om bijvoorbeeld Engels, zeg maar wat Engels goed te spreken. Maar ja, Engels tegen een kind praten is wel iets anders.
Hmm.
Dus dat is één vraag die je jezelf moet stellen.
Ja.
Dus dan heb je misschien, als je zelf meertalig bent, dus zelf verschillende talen kunt spreken, dan heb je misschien de keuze van nou welke taal of talen ga ik praten tegen mijn kind. En dan heb je verschillende scenario's. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld een andere taal als moedertaal hebt. Hè? Zoals ik Engels, maar kan iets anders zijn. Frans, Turks, Oekraïens, maakt niet uit. Maar je spreekt zelf goed Nederlands. Dan is de en je bijvoorbeeld je partner spreekt ook Nederlands. Dus dan zou ik zeker zeggen, ja, ga maar zeker je eigen taal spreken. Een niet-Nederlands. Want als jij wilt dat je kind die andere taal spreekt, leert. Dus het Frans, het Oekraïens of het Turks. Dan moet jij ervoor zorgen dat je dat echt spreekt met je kind. Want ja, je leert een taal door hem te horen. En ook door hem zelf te gebruiken. Dus het is ook belangrijk dat een kind de kans krijgt om een taal te gebruiken, wil je dat de taalvaardigheid zich goed ontwikkelt.
Hier zoom ik even uit bij Sharon en zoom ik in bij mijn ouders. Ik kan mezelf niet herinneren dat wij een family language plan hadden. Het ging vaak een beetje door elkaar heen, het Engels en het Nederlands. Ik vraag het mijn vader Morris.
So I think with us there was never a grand strategy. It was fairly natural. I would talk to you and Julio on Sunday, Saturday morning. Corey spoke quite a lot of English at the time. So there was never any pressure or any conscious strategy. And it all went pretty kind of fairly haphazard, I think, but very, very natural. And I think that both of you were very easy at picking up the English language. I mean, I remember we would be speaking a lot at home, Dutch. We'd go on holiday and suddenly you were both speaking almost perfect English. So it was all inside there, you know, it was latent.
Voor mijn moeder Cornelia was het toch iets anders. Zij maakte bij de geboorte van haar eerste kind, mijn broer, een bewuste keuze.
Ja, ik kan mij heel, heel goed herinneren dat het absoluut ging ik mijn kinderen Nederlands leren. Want ik wilde dat ze met mijn moeder konden spreken. Mijn broers en zussen die spraken allemaal wel wat Engels. Die heb ik allemaal op school geleerd, maar mijn moeder niet. En dat was voor mij heel belangrijk.
Terug naar mijn gesprek met Sharon. We bespraken dus al de strategie van één ouder, één taal. Het kan goed werken, maar het is zeker niet zaligmakend. En er zijn ook andere keuzes te maken.
Je hebt ook andere scenario's waar je bijvoorbeeld Nederlands als moedertaal hebt, maar je spreekt de andere taal, de taal van je partner, heel erg goed. Ik zei net, dat is wat wij doen thuis. Dus mijn man is Nederlandstalige van huis uit. Maar hij heeft besloten om Engels te praten tegen onze kinderen. Waarom? Omdat wij willen dat onze kinderen een heel goede basis hebben in het Engels. Nou ja, dat kan ook als jij bijvoorbeeld een kind opvoedt met iemand die Spaanstalig is. Jij spreekt heel goed Spaans. En je denkt, nou, ik vind het belangrijk dat mijn kind meertalig is. Dan kun je ook voor kiezen om Spaans tegen je kind te praten. Mits dat jij daar je goed bij voelt. Hè? Mm-hmm. En mits dat er natuurlijk genoeg taalaanbod in het Nederlands is buiten het huis om. Dus er zijn ook andere factoren. Dus niet alleen welke taal jij zelf spreekt, maar ook welke taal spreken de ouders onderling. He, dus soms heb je scenario's waar gezinnen waar de ene ouder één taal spreekt, de andere ouder een andere. Dus wat concreter te maken. Stel dat de ene ouder Zweeds spreekt en de andere ouder Nederlands, maar ze communiceren met elkaar in het Engels. He, dus dat gebeurt heel vaak, dat soort combinaties. Dus waar de ouders een andere taal spreken onderling. Dan een eigen moedertaal, vaak het Engels. Daar is er eigenlijk heel weinig onderzoek naar gedaan trouwens. Maar daar moet je ook gaan nadenken als gezin of als stel. Ja, wat vinden wij fijn? Wat willen wij als ouders? Wat willen we voor onze kinderen? Welke talen willen we dat ze leren? En hebben wij de middelen om daarvoor te zorgen? En met daarvoor te zorgen bedoel ik, is het mogelijk om een rijk taalaanbod aan te kunnen bieden aan die kinderen in die verschillende talen? Dus wie is beschikbaar om die taal tegen je kind te spreken? Wat voor kansen krijgt je kind om die taal te gebruiken? En welke talen vinden wij belangrijk voor onze kinderen? Als je echt de keuze van meerdere talen hebt, dan misschien ga je een besluit nemen om, oké, die ene taal, dat vinden we niet zo belangrijk. En dat is natuurlijk je eigen keuze, zoals alles met ouderschap.
Ja, zeker. Zeker. Ja, dus het gaat echt ook om, welke afweging maak je? Wat is beschikbaar? Welke omstandigheden zijn er binnenshuis, maar misschien ook buitenshuis voor die taal? En wat voor effect heeft het binnen het gezin? Ja, allemaal vragen die je echt jezelf moet stellen.
Ja, en ook misschien de antwoorden op die vragen, die ga je ook bijstellen in de loop der jaren. Hè? Dus misschien als je gaat verhuizen of je ziet, nou, mijn kind die vindt die taal wel leuk, die pakt het goed aan. Of er is iets anders dat speelt, dat belangrijker is op dat moment dan meertalig opvoeden. Ga je misschien aanpassen, je aanpak. Dus het blijft ook dynamisch, dat hele meertalige opvoeden. Maar nogmaals, ik denk dat het een goed idee is om daar goed over na te denken. En als je nu luistert en je denkt, maar mijn kind is nu al 3 of 7 of ja. Weet je, het is nooit te laat om goed over na te denken van oké, hoe gaat het met de taalontwikkeling? Gaat het de kant op dat wij graag zouden willen? Wat willen we eigenlijk? En als het niet de goede kant op gaat, hoe kunnen we zijn mogelijkheden om iets aan te passen, om het meertalig opvoeden te stimuleren op een andere manier?
Ja, want jij zegt het is nooit te laat. Aan het begin zei je ook van het is natuurlijk wel mooi om die vliegende start te maken gezien de ontwikkeling van baby's en al die klanken al mee te krijgen. Ja. Maar het, ook bij een kind van 7 is er gewoon nog ruimte om een andere taal erbij te leren.
Ja, kijk, dus dat is dat is ook een heel groot onderwerp geweest. Of nog steeds eigenlijk in de wetenschap. Hè? Dus hoe is het zo dat op een bepaald moment het niet meer mogelijk is om een tweede taal te leren? Dus het is het idee van het heet een kritieke periode. Dus het idee is dat je iets hebt, dat wij mensen, we hebben iets in ons dat ons in staat stelt om talen te leren. Een soort talenknobbel zou je het kunnen noemen. Ik weet niet of dat echt het goede woord is, maar in ieder geval een vermogen om talen te leren. Dat hebben mensen. En de vraag is dan, is het zo dat in de loop der tijd dat vermogen wat minder wordt of zelfs helemaal dichtslaat, zodat je hem niet meer kunt gebruiken? En als ik hier college over geef, dan heb ik een slide op mijn PowerPoint waar ik zei, oké, pick a number, any number. Iemand heeft ooit gezegd dat het einde is van de kritieke periode. Want het is echt zo. En dus er zijn mensen die zeggen, oké, rond een jaar of 7, 8, daarna is het heel moeilijk om een tweede taal te leren. Anderen hebben gezegd, nee, het is echt het begin van de puberteit. Anderen hebben verder gezegd, nee, het is gewoon het einde van de puberteit. Recentelijk heeft iemand gezegd, nou, het is echt midden jaar of 3, 4... Dan wordt het anders. En er zijn andere mensen die zeggen van, ja, weet je, het is wel zo dat als je ouder wordt, wordt het wat lastiger, wat moeilijker. Of in ieder geval ben je minder succesvol in het leren van een tweede taal. Maar dat komt door allerlei andere omstandigheden. Niet per se omdat er iets afgesloten wordt in je hersenen. En ik ben meer van dat laatste. Dus ik denk, we zien wel, er zijn onderzoeken die laten zien dat inderdaad, als je later begint, dat het, je gaat misschien wel eens sneller. Hè? Dus de oudere kinderen die pakken talen, tweede talen sneller op dan jongere kinderen.
Ja.
Volwassenen pakken talen, tweede talen vaak ook sneller op in het begin dan jonge kinderen. Maar vaak wat we zien is dat het niveau dat uiteindelijk bereikt wordt, dat het wel hoger is als je jonger begint.
Mm-hmm. Okay?
Mm-hmm. Dus dat is zeg maar een beschrijving van wat we zien. He? Dus dat zijn de feiten als het ware. De verklaring daarvoor. Ik denk niet dat er genoeg bewijs is dat ligt dan, wat ik net zei over die kritieke periode. He? Dus dat de vermogen, dat wordt wel gaat op slot. Maar er zijn allerlei andere omstandigheden die ervoor zorgen dat het makkelijker is voor kinderen om dat betere niveau te bereiken. Hè? Dus stel je gaat naar verhuizen met je gezin naar een andere, naar Japan. Als de kinderen naar Japanstalige school gaan, dan zitten zij dag in dag uit Japans te horen, met Japanstalige kinderen te spelen. Ja. Zij gaan de taal natuurlijk wat sneller oppikken. Terwijl jij gaat misschien 1 uur in de week naar je Japanse les. Voor de rest spreek je Engels, omdat je anders niet begrepen wordt.
Mm-hmm.
Dan gaat het bij jou wat langzamer. En jij zit er allerlei, oh, wat is het ingewikkeld. Ik durf het eigenlijk niet. Weet je, dus er zijn allerlei andere factoren die ervoor zorgen dat volwassenen of oudere kinderen iets anders tweede taal op een andere manier leren dan jonge kinderen. Heeft niet per se te maken met het feit dat er iets, dat het die kritieke periode is. Maar ja. Ik wil er wel voor alle duidelijkheid zeggen dat niet iedereen met mij eens is wat dat betreft. Het blijft nog een discussie in de wetenschap.
Het is nooit te laat om met de taalontwikkeling van je kind bezig te zijn. Dat is een mooie gedachte om het eerste deel van mijn gesprek met Sharon Unsworth af te sluiten. In de volgende aflevering leg ik haar nog enkele stellingen voor over meertalig opvoeden. En ze beantwoordt de vraag die haar het vaakst wordt gesteld. Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind mijn taal blijft spreken? Dank je wel voor het luisteren. En wil je meer weten over het werk van Sharon? Check dan de show notes. Die vind je op bnr.nl/podcast/woordwaarde. Tot de volgende!
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, Je vindt ze op Temper. Al vanaf 1890 per uur. Temper. Shift your workforce.